We willen samen Openbaring hoofdstuk 1 lezen. Openbaring 1 vanaf vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft u zo zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u, en vrede van hem die is, en die was, en die komt, en van de zeven geesten die u voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer, God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot aan de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel en zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren. En in zijn rechterhand zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. We lezen in de eerste brief van Johannes twee keer: God is liefde. Johannes 4, keer 2 is 8. Johannes 4 vers 8, keer 2 is 16. Johannes 4 vers 8 en 16. God is liefde. Daar hebben we vanmorgen over gehoord. Dat wil zeggen, althans, daar is een nadruk op gelegd. Maar we lezen eerst in de eerste brief van Johannes in hoofdstuk 1 vers 5. God is licht. En die kant moet ook beslist aan de orde komen. Anders hebben we een buitengewoon eenzijdig evangelie. En het is mooi dat het er twee keer staat. Het is mooi dat we vanmorgen Johannes 1 en Colossenzen 1 hadden. En het is mooi dat we ook Openbaring 1 hebben. Openbaring 1 gaat over de Heer Jezus als de rechter. Degene die komt om alles wat oordeel verdient te oordelen. In heiligheid. Maar ook het oordeel is niet zonder liefde. Hij oefent oordeel uit vanuit liefde. Liefde namelijk voor de waarheid. Dit boek, Openbaring, is een boek dat voor veel mensen eigenlijk niet openbaring is. Is een gesloten boek. Men leest er niet in omdat men het moeilijk vindt. Terwijl, zoals het eerste woord van dit Bijbelboek al zegt, openbaring, het onthult iets, het openbaart iets, het maakt iets duidelijk. En als ik zeg iets, dan begrijpen we dat het vandaag en overal in de Bijbel gaat in wezen over iemand. Het openbaart de Heer Jezus. Maar nu zien we hier in dit Bijbelboek en vooral in het eerste hoofdstuk hoe dat gebeurt. Johannes is de schrijver van dit boek, zoals hij ook de schrijver is van zijn evangelie en van zijn drie brieven. Hij is ook de schrijver van dit boek Openbaring. In zijn evangelie en in zijn brieven vinden we Johannes als iemand, en vooral in zijn evangelie, die, van wie we lezen, dat hij aanligt in de schoot van de Heer Jezus. Het is een apostel die de nauwe intimiteit kent van de gemeenschap met de Heiland. En ik denk dat hij daarom ook uitermate geschikt is om een boek als de Openbaring te schrijven. Want juist wanneer er liefde is, is er de afkeer van alles wat die liefde stoort. En dat is zonde. En hoe groot Gods geduld, Gods genade ook is met de zondaar, er komt een eind aan. De zondaar die zijn zonden niet belijdt, wordt geoordeeld. En zal in eeuwigheid in de hel zijn. De Heer Jezus staat daarvoor garant. Juist in het Johannes-evangelie lezen we dat de Vader al het oordeel aan hem gegeven heeft, omdat hij de mensenzoon is. Johannes, die zo de intimiteit van de Heer Jezus kent, ontvangt deze openbaring. Maar eigenlijk via een bepaalde weg. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, een openbaring die hem betreft, over hem gaat, waar hij de inhoud van is. Maar het is ook de openbaring die door hem gegeven wordt, waar hij de oorsprong van is. Hij maakt dingen openbaar. En ik hoop zo dat we een verlangen krijgen om steeds meer van wat hij openbaart te leren kennen. Omdat het om hem gaat. In het hele boek gaat het om hem. Het is de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. God zelf is de oorsprong ervan. Gegeven aan de Heer Jezus. Om zijn geliefde kinderen te tonen. Nee, het staat er niet. Er staat om zijn slaven te tonen. En ik denk dat we hier een van de belangrijke punten hebben die aangeven wat nodig is om dit Bijbelboek te gaan begrijpen. Het is namelijk de gezindheid van een slaaf. Van iemand die wil dienen. Van iemand die zich totaal onderwerpt aan hem die hier als koning der koningen wordt voorgesteld. Het hoogste gezag in de schepping. Het gaat om dingen die spoedig moeten gebeuren. Om wat spoedig gaat gebeuren. Spoedig, heel binnenkort. Je moet stekenblind zijn om niet te zien dat we op de drempel staan van het oordeel. Het kan toch niet zo blijven? Het is toch als in de dagen van Noach, waarover de Jezus spreekt, toen de zondvloed kwam. De ongerechtigheid klimt op tot aan de hemel. En het oordeel in heiligheid moet komen. En het gaat binnenkort komen, spoedig. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf, weer het woord slaaf, niet hier de geliefde discipel, zijn slaaf Johannes, te kennen te geven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Wat wij hebben, broeders en zusters, en nu spreek ik iedereen aan die de Heer Jezus kent en lief heeft, is het woord van God. Het is zo geweldig om dit woord te hebben dat openbaar maakt wat Gods plan met deze wereld is. We hebben erover gehoord wat Gods plan met ons individueel is. Wat Gods plan is met de gemeente. Maar Gods plan met de wereld is ook van wezenlijke betekenis om te weten hoe onze weg, ons pad door deze wereld moet zijn. Want als we weten dat de oordelen binnenkort losbarsten, wat maken we ons dan nog druk om ons huis? Ik zeg niet dat we geen verantwoordelijkheden hebben. Maar wat maken we ons nog druk om zoveel luxe? Gaat allemaal verbranden. Het komt om. Waar leven we voor? En dan willen ook mensen gaan vertellen over dat orde dat komt, maar ook over die geweldige liefde die er nog steeds is en aangeboden mag worden. Het woord van God. Dat is onze basis. En als wij het woord dicht laten, en ook dit Bijbelboek in het bijzonder, dan worden we zwalkers. Mensen die door allerlei wind van leer worden meegevoerd, allerlei richtingen op. En er is heel wat aangeboden wordt in de christenheid. Alleen het woord van God, dat een lamp is voor onze voet, stap voor stap. Maar ook een licht op ons pad, verder weg schijnend. Het woord van God, dat is waar de mensen in deze wereld behoefte aan hebben. En er zijn er steeds meer die het woord van God niet kennen. Die er nog niet van gehoord hebben. En wij hebben de geweldige mogelijkheid om het hun te vertellen. En dan gaat het niet alleen maar om mensen die uit andere delen van de wereld hier komen. Moest zaterdag in Zaandijk iets ophalen dat een van onze dochters besteld had via Marktplaats. En ja, een ontmoeting is voor mij altijd een uitdaging dat je in elk geval, als je die weet dat die komt, dat je iets mee kunt nemen over de Heer Jezus. Een boekje. Ik had voor deze persoon een Nieuw Testament. Nee, een stuk uit het Nieuw Testament. Johannes Evangelie, levend water. En ik ga er zo naartoe en een vriendelijke vrouw doet open. En of ik dat dan even wilde zien, wat ze dan kon. Ik zei, dat is helemaal niet zo belangrijk, joh. Dat zal wel goed zijn. Het was ook niet, de schade zou ook niet groot geweest zijn. En ze nodigde me uit binnen en haar man stond daar ook. Ik zei, nou, dat ziet er goed uit zo. Maar ik zei, ik heb nog wat voor jullie. Oh, zei hij, ik ben helemaal niet gelovig. Ik zei, helemaal geweldig. Dat is precies voor jou. Het gaat over de Heer Jezus. Ik zei, heb je wel eens in de Bijbel gelezen? Ik zei, nee, zegt hij. Het eeuwige leven. Dat kun je hierin lezen, hoe je dat kunt krijgen. Toen zei hij, omdat u het mij gunt, dat eeuwige leven ga ik het lezen. Ik zei niet dat ik altijd zo goed voorbereid naar een gesprek ga. Maar ik vond het zo mooi. Maar ook zoveelzeggend dat er ook in Nederland mensen zijn die geen Bijbel hebben. Die zeggen, ik geloof niet, ik weet niet wat het over gaat. Die komen je steeds meer tegen. En laten we alsjeblieft goed gevuld met munitie op zak mensen die op ons pad komen iets kunnen geven, iets kunnen doorgeven. En dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Maar we hebben toch een boodschap? Het woord van God betuigen. Daar gaat het om. Zijn we nog vol van het woord van God? Zeeën van tijd gaan verloren door onbenulligheden. Als je alleen maar kijkt naar internetgebruik, smartphonegebruik. Ook dat zijn dingen die ik maar helemaal best gebruiken. Maar denk eens even over na, waar ben ik mee bezig? Terwijl de wereld om ons heen niet alleen in brand staat, maar dadelijk volkomen verdwijnt. Ja, wij weten dat er iets nieuws komt. Geweldig, prijs de Heer. Wat? Talloze mensen gaan voor eeuwig verloren. Het woord van God, dat is ons eten en drinken, hoop ik. En als het niet zo is, moet het het weer worden. Dat we daarvan gaan eten en drinken. We hebben vanmorgen aan het begin er iets over gehoord. En het gaat over het getuigenis van Jezus Christus. Het gaat niet over ons getuigenis, mijn getuigenis. Het gaat over het getuigenis van Jezus Christus. Iemand anders, met wie ik kort geleden sprak, die zei, ja, je moet met Jezus niet bij me komen, want ik heb de laatste jaren zoveel meegemaakt. Ik zeg, inderdaad, wij christenen hebben er een puinhoop van gemaakt. Toen was je zo eerlijk om te zeggen, ja, inderdaad, wij veroorzaken het. Maar de Heer Jezus, die stelt niet teleur. Laten we toch over hem vertellen. Oh, misschien wel met schaamrood een beetje van, wat hebben we er een, als christenen, en ook persoonlijk vaak toch, een wangetuigenis van gemaakt. Maar denk erom dat we een persoon hebben aan wie we alles te danken hebben, die ook onze ellende op zich heeft genomen. Het getuigenis van Jezus Christus. En aan alles wat hij gezien heeft. Ja, wat hebben wij gezien? Wat hebben we gezien? Zien wat we in het woord zien. In vers 7 hebben we gelezen, zie, hij komt met de wolken. We kijken vaak met de verkeerde ogen, we kijken vaak naar de verkeerde dingen. Maar het gaat om de Heer Jezus, hem zien. Als je hem ziet, alles wat je gezien hebt van hem, over hem, dan ga je getuigen. Als je niks gezien hebt, dan kun je ook niet getuigen. Dat lukt eenvoudig niet. Je kunt alleen maar getuigen van iets wat je gezien hebt. Niet van wat je hebt horen vertellen, in de zin van, ja, ik heb het van mijn ouders, ik heb het van een goede. Pas als je gezien hebt wat hij of zij ook gezien heeft, kun je dat ook gaan vertellen, want dan heb je het zelf ook gezien. Dan heb je persoonlijk die ontmoeting gehad met degene over wie je is verteld. Zoals de Samaritaanse vrouw. Die heeft een getuigenis gegeven. En dan in Samaria, daar komen tenslotte de mensen. Je hoeft ons niet meer te vertellen, want we hebben hem zelf gehoord. En er is niets wat zo aanspreekt en wat nodig is. Dat we een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus telkens weer hebben en dat doorgeven. Wat hebben we gezien? Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen. En die bewaren wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. En we zijn we gelukkig als we lezen of horen voorlezen. Was het in die tijd? Wij mogen lezen. Lezen. Er wordt steeds minder gelezen. Ja, of het moet heel snel zijn. Twitterberichtjes. Snelheid. Nee, lezen en bewaren. Bewaren in je hart. Lezen in het woord van God, zodat je ziet wat er geschreven wordt. Dat zie je dan, hè? Als je een hele goede roman hebt, heb ik begrepen, dan zie je de gebeurtenis zich ontwikkelen. Dan kun je helemaal in het verhaal inleven. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Als je daarin leest, dan zie je de Heer Jezus. Dan ga je, als het ware, met hem op pad. Dan luister je naar hem. Dan vergroei je met hem. Gelukkig hij die leest en dan ga je het bewaren. En dan ga je vanuit het, wat je, die schatten die je verzameld hebt, ga je uitdelen. De tijd is nabij. En ik hoop dat er vanmiddag bij degene voor wie het betreft het roer radicaal omgaat. Dat er een andere koers gevaren gaat worden. Niet meer je richten op dit leven. Niet meer op je volgende vakantie. Niet meer op al de plannen die je gemaakt hebt om een luxer leven te gaan leiden. Maar dat je alles gaat zien in het perspectief van God. En dat betekent dat je dan misschien best op vakantie mag. En dat je best wat aan je huis mag opknappen. Maar dan ben je niet meer van de kaart als per ongeluk de jongens in de straat een bal tegen je auto schoppen en dan komt de deuk in. Dat betekent niet dat je je auto neerzet en zegt, maar jongens, trap me raak. Maar het gaat erom dat je werkelijk echt alles in het juiste perspectief gaat zetten. Dat alles wat we hebben mag dienen voor de Heer. In zijn dienst mag zijn. Dat we het zo voor hem mogen gebruiken. Johannes die schrijft aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Het is nu niet de bedoeling om dat helemaal profetisch te gaan toepassen. Maar het wordt geschreven. En dat betekent dat we het telkens weer opnieuw kunnen lezen. Wat geschreven staat, kun je lezen en herlezen. En hij wenste die genade en vrede wens toe, die Paulus zo vaak in zijn brieven gebruikt. Genade, zei u, en vrede, maar dan niet van God de Vader, maar van hem die is en die was en die komt. Dat is de Heere, Yahweh, de God van het Oude Testament. En ook van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat is de Heilige Geest, maar in een veelvoudigheid van uitingen. En dat is van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Vrede en genade komen van hem. Die is de zijnde, de altijd aanwezige, die er was, van hem die is en die was. Hij is de eeuwige, die altijd geweest is, geen begin heeft. Johannes 1, in het begin was. Niet, hij had een begin, maar dat betekent alles wat een begin heeft, heeft zijn begin te danken aan hem, die geen begin heeft. In het begin was. Waar je ook maar kunt terugdenken, plaats een punt, hij is er. Hij was er, altijd. Zo is het ook, die komt. Want hij komt hier in deze wereld. Hij komt om orde op zaken te stellen, om dan wat hij zich heeft voorgenomen ook uit te voeren, waar te maken. Iemand heeft het zo gezegd, alle treinen die zijn begonnen te lopen, de treinen van de geschiedenis in het Oude Testament, vanaf de schepping, die vinden hun eindstation als hij gekomen is en zijn vrederijk heeft opgericht. Daar worden ze allemaal geparkeerd. Hebben ze een eindstation bereikt als hij gekomen is. Die was en die komt. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. En dan vinden we dat geweldige getuigenis van de Heer Jezus. Een drievoudig getuigenis. Een getuigenis met betrekking tot het verleden, dat wil zeggen van zijn aanwezigheid op aarde, de trouwe getuige. Hij was de trouwe getuige. De gemeente, wij, u en ik, wij zijn niet trouw. De trouw is niet het deel van allen. We moeten wel we zullen ook het verlangen hebben om te zijn, maar we voelen dat we niet altijd trouw zijn. Hij was het. Hij was het altijd, de trouwe getuige. Hij heeft getuigenis voor Pontius Pilatus afgelegd, uit 1 Timotheus 6. En we lezen in Johannes 18, dat hij heeft gezegd tegen Pilatus, nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Hij was op aarde niet gekomen om toen dat rijk op te richten, want dan had hij het schoon moeten vegen. Nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Broeders en zusters, wij hebben die zo gehoord al vanmorgen. Wij volgen het lam. Een verworpene. Dat betekent dat we hier helemaal geen plek hebben, geen invloed willen hebben, niet politiek actief willen zijn. We volgen hem wiens tijd komt. Hij was de trouwe getuige. We kunnen van hem leren hoe hij als daar die gevangene voor die machtige vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk, Pilatus, stond, die in zichzelf een slapjanus was, een stroman, die liever de vriend van de keizer bleef dan te kiezen voor deze arme verworpene. Hij was die trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, want hij is opgestaan als de eerste van een menigte die gaat volgen. En de overste van de koningen van de aarde, dat zal hij zijn als hij terugkomt. Dat is hij al, hij is koning, maar niet nu. Hij oefent zijn koningschap niet uit. Hij is voor ons ook niet onze koning. Hij is onze Heer. De Heer Jezus wordt nooit koning genoemd in verbinding met de gemeente. Altijd in verbinding met Israël. Maar vanuit Israël zal hij dat koningschap over de aarde uitoefenen. En als hij zo is voorgesteld, dan kan het niet anders of de reactie, en ik hoop, en ik wens het ook voor mezelf, dat het steeds ook zo voor ons is. Als hij wordt voorgesteld, hoe dan ook, ook als het gaat om zijn heiligheid, dat dan dat geweldige komt wat we lezen vanaf vers 5b. Hem die ons lief heeft. Hij komt om de wereld te oordelen. Maar u en ik, wij zeggen, hem die ons lief heeft. En ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk. Tot priesters voor zijn God en Vader. Hij heeft ons tot iets gemaakt. Dat hebben we ontvangen. We zijn dat niet, hebben we niet verdiend. Maar we zijn tot een koningschap gemaakt. We zullen nog met hem regeren. Maar we zijn al priesters. En een priester die nadert tot God om hem te eren voor zijn zoon, dat heeft hij, de Heer Jezus, bewerkt. Hem, zei de heerlijkheid. En dan zegt Johannes, zie, hij komt met de wolken. Het is als Johannes, zoals hij ook het, we hebben het gelezen in Johannes 1 vers 29, daar het lam gezien, zie het lam van God. Zegt hij hier, zie, hij komt met de wolken. Net zo werkelijk als hij hem zag, Johannes 1, vers 29. Zo werkelijk ziet hij hem hier komen. Zien we hem komen? We zien hem komen. We horen zijn voetstappen. Hij is heel dichtbij. Elk oog zal hem zien. Er is al een oproep gedaan. Ik weet niet of hier iemand is die nog niet de Heer Jezus kent. Je kunt zeggen, ja, ik zie hem niet, ik geloof het niet. Je zult hem zien. Maar als het op dit moment is, is het voor eeuwig te laat. Zij die hem doorstoken hebben, ze zullen hem zien. Gebeurt door een Romeinse soldaat. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Dus Israël, ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat is weer wat anders dan dat hij het eerste is en de laatste. Maar de Alfa en de Omega, Alfa is het eerste letter van het Griekse alfabet. De Omega, de laatste letter. En hier is mijn kennis van het Grieks een beetje uitgeput. Maar de eerste en de laatste letter betekent dat alles andere ertussen ingesloten ligt. Alles wat hij gezegd heeft, gebeurt. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Hij is de Almachtige. Hij gaat alles naar zijn hand zetten. Zoals hij het zich heeft voorgenomen, zo gaat hij het uitvoeren. En dan krijgen we even een kijkje in de situatie waarin Johannes zit. Johannes, zegt ik, Johannes uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking. Hoe is het met onze verdrukking? Worden we verdrukt? De verdrukking zal toenemen naarmate wij positie kiezen voor het woord van God. Heel eenvoudig, door als God het huwelijk tussen man en vrouw als een enige samenlevingsvorm heeft aangegeven, dat te handhaven, maar er ook van te getuigen. Dat betekent dat homoseksualiteit, de beleving daarvan, zonde is. En dat moeten we in de christenheid vandaag de dag zo af en toe heel duidelijk zeggen. Dat betekent niet dat we die mensen niet zouden liefhebben. Die mensen mogen we het evangelie brengen. Maar ik had een poosje geleden een bijbelstudie in een, wat ik dacht een vrij orthodoxe christelijke kring. Daar was ik voor gevraagd. En ging over 1 Samuel, want je probeert toch een beetje iets niet, als je de mensen niet zo goed kent, toch iets algemeens ook. Maar op een gegeven moment, de derde bijbelstudie, de vierde bijbelstudie, ik weet het niet meer, kwam er toch over homoseksualiteit te spreken en zei, ja, dit is zonde. Er stond een van de, en het waren ongeveer 12 of 13 aanwezigen, die stond op, pakt zijn bijbel, wit heet, het moet over de liefde gaan. Want liefde, daar gaat het om. En ook als het tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is, is dat liefde en is het uit God. En heeft Christus niet gezegd, je moet je naaste lief hebben als jezelf? Liefde. Toen die persoon was weggegaan, toen hebben we daar nog even voor doorgepraat. Eerst voor hem gebeden. Want het bleek dat zijn dochter leefde in een lesbische relatie. Toen kwam er een ander, groepje van dus 12 of 13 mensen. Die zei, ik geef je gelijk. Hij zat er met zijn vrouw en hij zei, ja, we hebben een zoon. Die was getrouwd, heeft een paar kinderen. Die is homoseksueel geworden en leeft nu met een man samen. Toen kwam er nog weer een ander, ze kwamen te spreken. En die zei, ja, ik heb 4 relaties gehad, ik ben samengewoond. Ik zei, ja, dat kan gebeuren, als je het maar beleidt. Ik zei, wat beleiden? Niks beleiden. Dat moet kunnen. Dat is de christenheid waarin we leven. En daar moet heel duidelijk naar voren komen wat Gods woord erover zegt. Dan moeten we in heiligheid Gods eer handhaven. Ja, maar je kwetst toch dit? Je kwetst toch dat? Maar of God gekwetst wordt, maakt niemand zich druk over. Terug naar het begin. Man en vrouw heeft hen geschapen. Geeft tegelijkertijd ook aan dat nieuwe fenomeen, wat steeds meer indringt in de mensheid, die genderverandering. Als je je jongen voelt, nou ja, en je bent geboren als meisje, laat je veranderen en word je jongen, want je bent wat je voelt. En het moet geaccepteerd worden. Dat is de onverdraagzaamheid van de tolerantie. Wij moeten gewoon bij het woord blijven. En het gaat er niet om mensen in die zin te veroordelen. Het gaat erom dat we Gods woord vasthouden. Dat we steeds blijven bij wat Gods oorspronkelijke bedoeling is en Gods uiteindelijke plan. En Gods voornemen met betrekking tot Christus en de gemeente is de grote inzet van de aanval van de duivel. We moeten dat helder hebben. We liggen aan het infuus van een wereld die ons maar binnendruppelt omdat wij alle nieuws tot ons nemen. En we hebben niet in de gaten hoezeer wij al beïnvloed zijn. En daarom moeten we terug naar het woord. En kunnen we, als we daarvoor staan, verdrukking gaan ervaren. Dus een klein beetje verdrukking. Geldt ook voor de opvoeding van kinderen. Je mag je kinderen niet meer slaan tegenwoordig. Wat niet slaan. Dus God wordt het zegt, moet je doen. Als je uit een proces voor aan je broek krijgen, dan moet je het gewoon doen. Ik sprak er eens een keer over in een gemeente. Kreeg ik een brief van een oudste. Er was toch wel een echtpaar wat zich zeer had gestoord aan mijn woorden. Want ik had gezegd wat het woord zegt. Je spreekt gewoon het woord na. Als je je kind tuchtigt, dan red je daarmee zijn ziel van de hel. Je moet niet doodslaan. Je moet weten waarom. Heiligheid in liefde. Het moet gewoon weer gezegd worden. Het moet gehoord worden. Het moet gedaan worden. God is niet een God van, ja, die je maar aait. Het gaat erom dat we ontzag hebben voor de heiligheid van God. Een God die ons lief heeft. En die alles wat hij tegen ons zegt uit liefde doet. En als we teruggaan naar wat hij uit liefde tot ons heeft gezegd, zullen we werkelijk die liefde ervaren. En tegelijkertijd natuurlijk de haat van de wereld. Dat beetje verdrukking. Dat kenden ze in het tijdperk van het IJzeren Gordijn. Er was een man gearresteerd vanwege zijn geloof. Stond voor de rechter. En de rechter zei tegen hem, ik beloof jou 10 jaar cel. Dank u wel, meneer de rechter. Dank u wel. Wat? Ik zeg het nog een keer, ik beloof u 10 jaar cel. Dank u wel, meneer de rechter. De dokter, ik heb een slechte gezondheid, heeft me nog maar 2 jaar beloofd. En nu belooft mij 10 jaar. Maar dat is realiteit. Dat is een antwoord, een reactie op een werkelijk dreigement dat ertoe doet. Maar waar iemand voor staat, omdat hij een Heer kent met wie hij een levende relatie heeft. Wij leven in het Koninkrijk van God, waar nu binnen wordt gegaan door verdrukking. Waarom zat Johannes daar op Patmos? Omdat hij zo vriendelijk voor Herodes was geweest? Omdat hij de keizer naar de mond had gepraat? Nee, juist niet. Hij zat daar omdat hij getuigd had van die ene heerser. Zoals het in Handelingen 17 staat. Er is een andere koning dan de keizer. Jezus. Heeft hij geheerschappij over mijn leven, over ons leven? Is de realiteit dat hij bepaalt wat we doen, waar we heen gaan, wat we zeggen? Johannes zit daar. Niet op vakantie, als gevangene. Hij heeft het eilandje niet zelf uitgezocht, er is hij heen verbannen. Maar het is mooi dat daar de Heer Jezus bij hem komt. Want de Heer Jezus is niet aan plaats of tijd gebonden. Hij gaat daar bij Johannes op bezoek. Johannes die daar zit om het woord van God en om het getuigenis van Jezus. Daarom was hij daar verbannen. Vanwege zijn trouw aan het woord. Vanwege zijn trouw aan de Heer Jezus. En ook de Heilige Geest is niet beperkt tot een samenkomst. Waar die ook mag zijn. Ik was in de geest op de dag van de Heer. De Heilige Geest die komt bij hem. Als het ware, die was natuurlijk ook in hem. Maar op een bepaalde wijze, waardoor Johannes helemaal door de geest in beslag genomen werd. Ja, en als je in de geest komt, als de geest, de Heilige Geest, je zo in beslag kan nemen, dan ga je de stem van de Heer horen. Dan ga je de Heer Jezus zien. En zo gebeurt het bij Johannes. Hij hoort achter zich een luide stem. En dan in vers 12 keert hij zich om de stem te zien die met hem sprak. Een stem kun je niet zien, maar een stem, ja, je kunt wel bedenken dat daar een persoon achter staat. Die stem die zegt tegen hem dat hij wat moet opschrijven in een boek. Dat moet hij doen wat hij gezien heeft. En dan kijkt hij. En wie ziet hij dan? Ik zeg het nog een keer, niet de persoon met wie hij 3,5 jaar lang heel nauw is omgegaan, heel goed heeft leren kennen, een bijzondere liefde heeft ervaren van die persoon. Nee, hij ziet een persoon. Maar wat ziet hij eerst? Toen ik mij omgekeerd had, zag ik niet eerst die persoon, maar ik zag 7 gouden kandelaars. Dat is het eerste wat hij ziet. We hebben gelezen in het vervolg van dit hoofdstuk, die 7 gouden kandelaars zijn die 7 gemeenten. En ik denk dat als wij allemaal tot een bepaalde plaatselijke gemeente behoren. God heeft het zo gewild dat we allemaal tot een bepaalde plaatselijke gemeente behoren. We zijn niet christen in ons uppie. Hij heeft ons ergens geplaatst. Dan is dat wat een getuigenis afgeeft. Hoe helder brandt het licht in de gemeente waar u, waar jij bent? Naar de helderheid van het licht wordt Christus gezien. Ik zag de 7 gouden kandelaars in het midden van de kandelaars iemand de zoon des mensen gelijk. Staat de Heer Jezus in het midden van de gemeente waar u, waar jij bent? Is hij daar ook echt door ons te herkennen? Niet alleen maar als die geweldige heiland die we zo vaak mogen prijzen met elkaar, maar ook als de zoon des mensen. En Johannes die schrijft het een beetje haast alsof het wat onduidelijk is, hè? Iemand die lijkt op de zoon des mensen gelijk is. Je ziet weer die afstand. Het gevaar inderdaad is dat wij zo weinig eerbied meer hebben voor de Heer Jezus. Omdat we, ja, hij is echt alles voor ons, is hij ook. Maar hij is ook degene die op een grote afstand van ons staat. De ark, toen de ark de Jordaan inging, toen volgden de Israëlieten op grote en gepaste afstand. Wij moeten misschien weer meer onder de indruk komen, ik ook, van de heiligheid, de majesteit, de grootsheid, de indrukwekkendheid van deze persoon. Die we tegelijkertijd mogen kennen als onze geweldige heiland. Maar die toch ook deze heilige is, de rechter. Want hij is daar, te midden van die gouden kandelaars, als de rechter aanwezig. Heeft hij het nog te zeggen in de gemeente waar u komt? Waar u normaal van deel van uitmaakt? Heeft hij er echt nog voor te zeggen? Ook als het gaat om zonde. Ik heb het niet over verschillen van mening, bijvoorbeeld over de toekomst, of zou ook mooi zijn als je daar gelijk over denkt. Het is de eenheid van het geloof waar de schrift over spreekt. Maar waarschijnlijk is het ook wel bedoelt het ook wel ons klein te houden. Er is niemand die kan zeggen, maar luister, ik weet het allemaal. Je moet naar mij luisteren en als je dat doet, geen problemen. Nee, dat kan kloppen, ja. Als je een sterke leider is en iedereen buigt, zo is geen problemen. Hoewel velen innerlijk grote nood hebben. Komt alleen niet tot uiting, niemand durft meer dan. Maar waar het om gaat, is dat we ook ontzag voor hem hebben. Voor de Heer Jezus. Hebben wij dat ontzag voor hem? Is dat ontzag ook in de aanvaarding van dat hij aanwijst wat de zonde is? Dat we dan niet gaan zitten maren en mitsen, maar dat aanvaarden. Hij wandelt door de gemeente. Waar u bent. En daar ziet hij, kijkt hij, hoe jij daar zit. En ook hoe we daar met elkaar zijn. Hebben we samen nog, als gemeente, nog dat ene doel. Ons te buigen voor hem. Zijn eer hoog te houden. En dat doet iedereen in de christenheid het anders. En hebben ze allerlei methoden om aantrekkelijk te zijn of wat dan ook. En ik zeg niet dat je je best moet doen om niet aantrekkelijk te zijn. Maar het gaat erom dat het om de Heer Jezus gaat. En dat hij in zijn heiligheid ook wordt erkend. Zo gaat hij door deze gemeenten, te midden daarvan. En als we dit zo gelezen hebben, van hoe hij daar gezien wordt door Johannes, bekleed met een gewaad tot de voeten, helemaal dus tot aan de voeten, niet omgord, zoals hij dat bij de discipelen in Johannes 13 gedaan heeft. Toen heeft hij zich omgord. Toen heeft hij zijn kleed opgetrokken. En toen is hij gaan dienen. Zo is hij ook vaak in ons midden. Eigenlijk altijd, ook nu. Ook als hij zich voorstelt als de rechter, is hij degene die toch bij ons is om ons te dienen. Hij is bezig. Zijn gezicht is als de zon. Alles komt in het licht als we bij hem zijn. Als we bij hem komen, als hij bij ons komt. En Johannes, die is daar zo van onder de indruk dat hij als dood aan zijn voeten valt. Hij kan niet meer. Hij ziet zo die heiligheid, zo die majesteit. En hij verschrompelt daarbij. Hij valt zo neer. Onlangs trof het me dat we in Marcus 9, in de geschiedenis van die maanzieke knaap, met zijn vader komt met deze jongen die een stomme geest heeft bij de discipelen van de Heer Jezus. En die kunnen hem niet genezen. En dan komt de Heer Jezus daar en zegt, breng hem bij mij. En dan gaat de Heer Jezus, en dat is dan onreine geest, hè? Dat is een onreine geest, die stomme geest. Even tussendoor. Onreinheid maakt ons stom. Als er onreinheid in ons leven is, van welke aard ook, kunnen we geen getuigenis meer geven. Komt er niks meer uit onze mond over de Heer Jezus. Maar dan wordt er door de Heer genezen, weg ermee, die geest, en dan valt hij dood neer, voor dood. En dan lees je ook, en de Heer nam hem bij de hand. Hier ook. Als hij zijn hand op ons legt, dan vloeit het leven van hem in ons. Ik hoop niet dat het bij ons moet gebeuren dat we als die jongen met die onreine geest, als het ware voor dood neervallen. Gelukkig, de Heer is het, is in de tegenwoordigheid van de Heer. En in de tegenwoordigheid van de Heer houdt de dood gewoon geen stand. Hij is er, het leven, dus komt het leven. Hier ook. Maar ik hoop dat wij ook die ervaring hebben van zijn geweldige majesteit, dat we daarvan onder de indruk komen en als het ware dood neervallen. Maar dan legt hij zijn rechterhand op ons. Geweldig. En toen wij zo vanmorgen nadachten ook over, althans er werd iets gezegd over onze onderlinge verhoudingen, toen moest ik denken aan een tekst en daar wil ik mee besluiten. Het effect van de Heer als rechter op onze onderlinge verhoudingen. En dat is een tekst uit Jacobus. Jacobus hoofdstuk 5. Vers 9. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet geoordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Laten we ophouden met elkaar te zuchten. Met, oh, die broeder, oh, die zuster. Als er iets is wat correctie nodig heeft, moeten we daarvoor bidden en erop afgaan, helpen. Maar dat zuchten tegen elkaar, dat elkaar naar beneden trekken, dat je onvrede naar elkaar toe uiten over elkaar, het is in geen enkele verhouding goed, niet in het huwelijk en ook niet onder de gelovigen. Het is zo belangrijk dat we ook hierbij beseffen dat de rechter voor de deur staat. Het feit dat de rechter voor de deur staat betekent dat hij alles in ons hart openbaar maakt, ook in onze verhoudingen naar elkaar toe. En dan willen we dat toch in het licht brengen, dan willen we dat toch wegdoen. Dan willen we nu al leven in de tegenwoordigheid van hem die de rechter is. Met andere woorden gezegd, we zullen allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En Paulus zegt, ik hoop, of ik wens, of misschien zegt hij al zo dat het zo is, in jullie gewetens openbaar geworden te zijn. Dat we geen dingen meer naar elkaar toe hebben die niet straks pas voor de rechterstoel in het ware licht komen. De rechter komt voor deze wereld. De rechter is er in de gemeente. De rechter is er voor mij persoonlijk. Opdat ik schoon schip maak in mijn hart, waar ook dat maar nodig is. opdat de onderlinge verhoudingen zuiver zullen zijn en we ook als gemeenten dat licht weer zuiver en helder zullen kunnen laten schijnen.